Geliefde stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte in zonderheid Matteüs 7. En daarvan lees ik u voor het vijfde vers, Matteüs 7, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Tot zover. Schrijven wij hierboven de veroordeler geoordeeld. Dit schriftgedeelte bevindt zich in de bergrede, u allen wel bekend, waar de Heer Jezus Christus zoveel treffelijke en wonderbaarlijke dingen heeft gesproken. Hij paste daarbij wel toe de methodiek die in die tijd gangbaar was, in de vorm van spreuken, gelijkenissen, raadsels. Zo spraken de rabbijnen en de schriftgeleerden ook in hun manier van onderwijs geven aan het volk. Toch was er een groot verschil. En dat verschil, dat vind je aan het eind van de bergrede. Dan lees je dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerde. Dat betekent niet dat de Heere Jezus, nou ja, zoveel meer woorden gebruikte, of zo vurig of fel was. Maar dat machthebbende, dat gold hem alleen. Je zou kunnen zeggen, hij had, en dat drong enigermate door tot de mensen, hij had de sleutel van alles in handen. Sleutel van de schrift, van de wet en van de profeten. Hij was de leraar der gerechtigheid, omdat hij de mens God was. Volkomen, volmaakt. Het is erg als die ontzetting op geen enkele wijze meer in ons leven inkomt. Als alles zo, ja, je zou zeggen zo gestroomlijnd, zo vanzelfsprekend, zo automatisch gaat, dat we nergens meer van schrikken. Zodat we ook de bergrede hebben ingedeeld bij of een nieuwe wet, of een aansporing tot een beter leven, betere handel en betere wandel. In plaats dat we de krankzinnigheid daarvan zouden inzien, want wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar ik bedoel, wij redeneren dan toch ieder op zijn wijze, de theoloog en de leek, wij redeneren dan over de bergrede. En het is net alsof het ons niet aangaat, terwijl het ons wel aangaat. Matteüs heeft waarschijnlijk dit evangelie geschreven. Matteüs, die man die behoorde tot de stand van, als je nog van een stand kunt spreken, van tollenaren en zondaren. Die werden in één adem genoemd. Hij zat voor het tolhuis toen de Heere Jezus hem riep. Hij wordt ook Levi genoemd. En of dat de Heere hem er een naam bijgegeven heeft, dat weten we niet, dat laten we verder rusten. Maar hij is de man die dit evangelie heeft geschreven, in zonderheid voor degene, voor ons ook, maar in zonderheid voor zijn volk, voor zijn eigen volk. Bijna zeker is dit evangelie oorspronkelijk dan ook in het Aramees geschreven. In de taal, verwant aan het Hebreeuws, die de Joden ook dagelijks gebruikten. En in dat evangelie merk je dat Matthäus door de geest gedreven verkondigt op grond van het Oude Testament, de Bijbel, dat Jezus waarlijk is de Christus. En dat in hem de schriften vervuld werden en worden. En dat Jezus is de Messias waar Abraham, Isaac en Jacob en al de patriarchen naar hebben uitgezien. En dat ze ook van verre zijn dag hebben gezien. Deze Matthäus is dus in zonderheid werkzaam geweest in dat evangelie, door de geest geïnspireerd om onder het volk der Joden bekend te maken. Deze is de Christus, die door God gesteld is tot een erfgenaam en tot een hoofd over alle dingen. En juist omdat die Matthäus tollenaar geweest is en bij de klasse van de zondaren stond ingedeeld en veroordeeld is geworden door praktisch alle mensen, kan hij zo de woorden vinden waartoe de geest hem inspireert om aan te tonen wat het zeggen wil om te behoren tot de groep mensen die bij voorbaat verloren zijn, is. Tot de tollenaren, tot de zondaren, tot de hoeren en tot de overtreders van de geboden Gods. En hem heeft Jezus geroepen: volg mij. En bij hem in huis heeft Jezus gegeten. En bij hem in huis waren vele tollenaren samengekomen om de maaltijd te houden met de Heer Jezus. Bij hem kwam de vrucht van de Heilige Geest openbaar in zijn leven. Dan moet je eens even bedenken, als Matthäus dit schrijft voor zijn volksgenoten en voor ons, en voor de kerk van alle tijden, dan moet je trachten in te denken wat die Matthäus eigenlijk voor een boodschap brengt. Dit is iets verschrikkelijks geweest voor de mensen van die tijd. Iets ongehoord. Iets dat lijnrecht tegen alle opvattingen van bekering, van verkiezing, van geloof inging. Lijnrecht. Een boodschap in die bergrede waarvan je zou kunnen zeggen: hier wordt de grond onder onze voeten weggehaald, de poten van onze stoelen afgezaagd, alles lijkt wel op losse schroeven te komen staan. Het lijkt wel of het alles net andersom is als dat we altijd gedacht hebben. Je moet namelijk die bergrede ook zien met als achtergrond wat er geleerd, gepreekt werd, hoe er geoordeeld werd, hoe schriftgeleerden en fariseeën en wetgeleerden op de stoel van Mozes gezeten zijnde het volk onderricht gaven uit de wet. Ze hadden die wet een klein beetje aangepast, staat in de boeken van Mozes, dat je eigen niet moet wreken en je vijanden lief hebben. Als u zelf hebben ze eruit gevist. Maar ze hebben erbij gezegd dat je God lief hebben moet boven alles en daarnaast als jezelf. En dat je je vijand moet haten. Je vijand mag je haten. En zo zijn ze op alle mogelijke manieren bezig geweest als vrome mensen. Bekeerde mensen. zoekende mensen, je had toen ook rangen en standen. Je had het gewone volk, de scharen die de wet niet weten, de mensen die geen tijd hebben om zich zo met allerlei problemen van godsdienstige aard bezig te houden. Je had toen ook die rangen en standen. En van verre staanden en zulke soort mensen, die had je allemaal. En het werd allemaal geredigeerd vanuit het centrale punt, de Sanhedristen, de Joodse raad, de schriftgeleerden, het godsdienstige hart. Die waren er altijd mee bezig. En die gaven hun adviezen, die gaven hun inlichtingen. In gewetensconflicten probeerden zij uit het woord van God aan te tonen wat je het beste kon doen. Ze spraken ook hun oordeel uit over deze en gene. En nu vertelt Matthäus dat Jezus midden in dat bos vol eikenbomen, dat Jezus daar gekomen is en dat hij in hun ogen nieuwe leer, maar in werkelijkheid was het de oude leer. Was het de wet en profeten. Dat hij die daar gebracht heeft, en dat de werking, de uitwerking was alsof men met een bijl in een bos tekeer ging. De verkondiging van de genade en de ontferming van God werkte als een gericht onder de mensen. Als een gericht. Johannes de Doper had het niet door. En begrijpelijk. Wij hebben het ook niet door. Toen hij zei, hoe kan dat toch allemaal? Ik hoor niet dan goede dingen, genade wordt er verkondigd en zonde vergeven. Waar is de bijl? Om de wortel der boom af te hakken. En toen had Johannes niet door dat dat juist de bijl is die de wortel der boom afhoudt. Die de gedachten uit veel harten openbaar maakt. Als Jezus ons de inhoud van de wet en de profeten bekend komt maken. Nu treedt de machthebbende naar voren. Jezus. De geoordeelde. De gevloekte. De door het Sanhedrin uitgeworpen. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Wat dunkt u, lieden? En ze zeiden alle, hij is des doods schuldig. We hebben geen getuigen meer van nodig. Deze veroordeelde, in wiens veroordeling de maat van de ongerechtigheid van de godsdienstige mens, van de vrome mens, vol geworden is. Deze veroordeelde is opgestaan. Deze uitgespuwde leeft. En als hij allang in de hemel is, inspireert hij zijn knecht Matthäus om de woorden van hem die een veroordeelde werd, een dode geworden is, om hem die woorden te doen optekenen. En zo komt de veroordeelde Jezus terug. Nu. In het breekpunt van de tijd. En hij zegt, oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. Maar dat was toch het werk van de vromen? Dat was toch het werk van de echte gelovigen? Dat was toch de dagelijkse bezigheid? dat ze hun beoordelingen en veroordelingen gaven? Hadden ze geen boeken vol geschreven met leringen die geboden van mensen waren? Waren het geen mensen die toch in principe beter waren dan de anderen? Veel beter dan de scharen die de wet niet weet, maar nog veel beter dan de heidenen, de honden, de zwijnen. Veel beter ook dan Esau, Jacobs broeder. Ze hadden nooit beleefd dat wij hoorden lezen uit Genesis dat Jacob Gods aangezicht ziet, als het ware Gods aangezicht ziet, toen hij door Esau in de arm genomen werd. En dat Jacob geweend heeft om de schouder en hals van zijn tweelingbroer. En dat hij voor hem gebogen heeft. En dat hij hem niet veroordeeld en van zich weggeschopt heeft. Hoe zou hij het ook kunnen? Maar dat hij in die beweging van Esau iets ziet van de God van zijn vader, die het hart van Esau wendt nadat hij wil. En in de vriendelijke, nu zachte Esau, wordt zijn hart nog meer bewogen tot het besef was: Esau is Esau niet mijn broeder? Tweeling. Oordelen. Denk er wel om, dat zeg ik even tussendoor. Het gaat hier niet over rechters die hun plicht moeten doen. En die daarvoor in een bepaalde positie geplaatst zijn in een ambt. Nee, je moet dit hier zo zien. Het gaat hier over het gezelschap van wat in die tijd genoemd werden de vromen. De vromen. De mensen die het dichtst erbij waren om straks het koninkrijk, het eeuwige leven te beërven. Daar gaat het over. Daarom zei ik, die bergrede en dit gedeelte, dat ligt zo niet in het verlengde van zo'n zoet vloeiend beekje. Maar die woorden, dat zijn donderslagen voor ons. Voor vrome mensen. Voor bekeerde mensen. Voor mensen die wel tegen God durven te vertellen hoe die doen moet. Voor mensen die hun mond vol hebben in het oordeel over een ander. Lijkt wel of dat Jezus de zonde van de een of andere slet minder hoog opneemt dan de zonde, de ongerechtigheid van de vrome. Al is hij nog zo netjes, al doet hij nog zo zijn best, hebben ze niet één keer getracht hem tot het oordeel te bewegen met die vrouw in overspel gegrepen. Waarschijnlijk een verloofd meisje, maar het gold als overspel. Die moet gestenigd worden. Die moet dood. Nou hebben we hem. Nou hebben we hem in de val. Vinden ze dat zo erg? Overspel. Nou, hun vinden dat zelf niet zo erg. Oh ja, ze zeggen het wel. De dood schuldig. Maar het ergste vinden ze dat Jezus leeft. Hoe krijgen we Jezus dood? En ze zeggen, nou, als die nou zegt. Natuurlijk stenigen, dat staat toch in de Bijbel. Dan hollen ze naar de Romeinen en dan zeggen ze, Jezus van Nazareth, die heeft gezegd, die heeft ons aangezet om iemand te doden. Dat mag toch niet? Als die nou zegt, tegen onze en zijn Bijbel in, nou, dat moet je vergeven. Dan zeggen we, zie je wel, nou is die onmaskerd. Nou hebben we hem. Nou kunnen we zwart op wit zeggen. Hij houdt de schriften niet. Hij buigt niet voor het eeuwig blijvende woord. Het is maar een tijdgebonden mannetje. Die een goed wit, een goed blaadje wil halen bij de onderste lagen van de bevolking. Wil hij in een wit blaadje komen te staan. Maar het gaat ten koste van het woord en van de waarheid. En dan zullen wij het volk wel opzwiepen, dat ze zo'n woordbreker uit het midden uitroeien. Maar Jezus deed niets. Die schreef wat in het zand. Hij zei niet, ik vind het wel goed, laat die vrouw maar hoereren. Dat zei hij niet. Hij zei ook niet, je bent des doods niet schuldig hoor. Zo erg is het ook weer niet. Die oude wet, daar hoef je eigenlijk niks van aan te trekken. We leven nou in het Nieuwe Testament. Zei hij ook niet. Hij zei alleen, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En nederbukkende schreef hij in het zand. En toen hij opkeek, toen waren ze allemaal weg. Van de oudste aan. De Sanhedristen. Sommigen kregen er een kleur, anderen raakten heel in verwarring. En dan zie je ze gaan. Met hun mooie lange mantels en gebedzedels. Rozenkransjes zouden wij zeggen. Daar gaan ze. Ze kijken niet meer op of om. Het is net alsof er even een lichtpijl afgeschoten werd. En dat ze zagen wat voor vunzig hol ze zich bevonden. Nee, het was niet zo dat ze eromheen gingen zitten om de vrouw. En dat ze gingen zingen, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Dat niet. Het was net of dat er een paar baktanden uitgebroken werden en toen zetten ze het op een lopen. Ja, maar praat Jezus dan het verkeerde goed? Nee, maar Jezus is niet gekomen hier om te verdoemen, maar om te behouden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Jezus Christus zal de veroordeelde zijn. En dat de mensen hem veroordeelden, dat is een groot schandaal. Want hij is onschuldig ter dood veroordeeld. Het was een laaghartige moord. Vanuit de mensen gezien. Dat was eigenlijk het intens gemene. Juist van de kerk. Juist van wat bekend stond als de vrome. De bekeerde mens. Erg. Maar het oordeel dat van God over hem kwam, dat is ons behoud. En nu komt die Heere Jezus Christus, die komt als het ware in het heilige evangelie als de levende. De door de Vader gerechtvaardigde. Hij komt hierop en hij zegt, hou je vuile mond dicht. Ik ben het oordeel. Ik zal vrijwillig de verworpene zijn. De verachte, de verdorvene, de blinde knecht. Ik zal niet oordelen. Wel zal hij de vrome mens aan de kaak stellen en wee u zeggen. Maar in principe, in zijn bediening als middelaar Gods, als zoon des mensen, zal hij niet veroordelen. Hij is het oordeel. Oordeel niet. Toch hebben ze het gedaan. Zij oordeelde hem des doods schuldig en Pilatus oordeelde dat hun wens geschieden zou. Ja. Maar toch, ze leven nog. Daar komt het heilige evangelie van de Heer Jezus Christus en het zegt, mens, bekeerde mens, wetende mens, vrome mens, ernstige mens. Jij bent er het slechtste aan toe van allemaal. Het slechtste. Je bent het dichtste bij de hel. Bij de ondergang. Jij bidder daar op de hoek van de straat. Ja, ik zeg het nou in Bijbelse trant, maar het geldt vandaag, heden. Geldt het. Als een vuur wordt het ontstoken. Het past niet meer in de kerk, deze waarheid. Daar moet de mens niks van hem. Hij gebruikt de woorden wel. Wij ook. Voorzichtig wezen. Mens blijft maar een mens. Ja. Dat is dan onze antinomiaanse aard, noem ik dat liever. Maar in werkelijkheid is hij precies dezelfde. Juist de kerkmens. Juist de leider van de kerk. De dominee, de ouderlingen. De diakenen. En het echte volk. Die zijn het allerdichtst bij de rampzaligheid. Bij de verdwijning, bij de verwerping. Want onze eigen instelling heeft geleid. Onze geestelijke gang, onze loopbaan heeft geleid tot weg met hem. Wij hebben de Bijbel. Weg met hem. Want dat is geen man die leeft zoals het oude volk geleefd heeft. Of die bekeerd is zoals het oude volk bekeerd. Dat is een pet. Die alles op zijn kop zet. Die zich nergens wat van aan lijkt te trekken. Verschillende keren hebben we op de daad betrapt. Dat hij op zondag liep te wandelen. Dat de discipelen daar, het leek wel oogst. Dat ze daar koren aan het eten en aan het malen waren tussen de handen. Verschillende keer hebben we meegemaakt dat hij op de Sabbat, terwijl er 6 dagen in de week zijn, dat hij mensen beter maakte. Kan toch maandag ook spreekuur houden? Allerlei dingen, te veel om op te noemen. Dat was het hele grote conflict dat Jezus Christus eigenlijk ons in onze hartader aantast. En dat hij zei, jij vrome, jij bekeerde, jij gelovige mens, je staat buiten. Je staat er buiten. En dat hij zei, jullie daar, in de afgang van het leven, aan de zelfkant van het leven, jullie zijn dichterbij. Jullie zullen nog voorgaan. Laatste zullen de eerste zijn. O, kun je indenken? Wij doen dat met andere woorden, wij hebben andere dingen. Wij spreken niet meer over de tiende, ik vertien de dille en de komijn. Ik vast zoveel keer per week en nou ja, ik ben niet zoals al die andere mensen, zoals die tollenaar onder andere. En allerlei andere mensen. Zo Zo zijn wij niet. Dat volk heeft andere gewoonten. Kijk, in die zin praten wij niet meer. Maar in principe zit die duivelse geest zit in ons. En die is hetzelfde. Wij geven er alleen weer een andere inhoud aan. Wij geven er een heel andere inhoud aan. Die nooit wat van gehoord, die bekeerd is. Trouwens, als het mij vraagt hoor, als iemand die echt bekeerd is, dan maken ze mij niet wijs dat zo iemand... Nee. We scheppen afstand. De naaste, ja. Die goeie? Nee, die rotvent.
Wat?
Ja, komt er maar eens om. Die misselijke kerel. De naaste. Ja, zegt de Heer, het is geen kunst hoor om de vrienden wat vriendendiensten te bewijzen. Zo doen de tollenaar en zondaar het ook op hun manier, die nodigen ook hun eigen ploegje uit, hè, want die fariseers die komen toch niet, maar ja. Maar je vijanden, liefhebben. En als ze het niet accepteren, lijden als christen of christin. Of, ja, maar er staat toch in het Oude Testament, roei hen uit en dit en dat. Ja, ja, dat is allemaal wel waar. Maar Jezus Christus is veroordeeld. Hij is machthebbende en de Vader heeft de macht gegeven om eens gericht te houden. Laten wij voorlopig onze mond dicht houden. Spreekt de waarheid en liegelijk met zijn naasten. Oordeelt niet, zegt hij. Je hebt zo je maatstaf, hè? Maar Jezus zegt, dezelfde tendens die er in jouw oordeel zit, dezelfde structuur waarin je als bekeerd, vroom mens even een ander beoordeelt, zo zou jij nou ook beoordeeld worden. Met je eigen woorden, uit je eigen mond zou je geoordeeld worden. Je hebt toch over die zedeloze dit? Ja, nou, ik zal je hart buiten, binnenste buiten keren. Dat alle engelen en mensen van de hemel en op aarde die zullen zien. Straks, als ik kom. Dat je, hoe gaaf je er ook uitzag van buiten, hoe netjes. Nooit in de politiebureau gezeten. Nooit veroordeeld. Dat je een liederlijk sujet was. Nooit gestolen, hè? Nee, dat doen we niet. Ieder het zijn. En zo heb je gesproken over die en die, die afzetters. Maar ik zal je hart binnenste buiten keren. Dat hele wereld zal zien dat er geen grotere bandiet, fraudeur rondliep dan jij. Denk erom. De structuur van jouw oordeel, de lijn van je oordeel, die zal ik op jou toepassen, zegt God. En de maat waarmee je meet? De maat waarmee je meet. Ja, want wij zetten iemand op de weegschaal. Kijk of dat die zwaar genoeg is, of te licht, of wat dan ook. Of dat er nog net mee door kan. Ik zet je straks ook op de weegschaal. Dan zal blijken of dat jij het gewicht haalt. Of dat jij een overvloeiende maat en gewicht hebt. En dan nog wat, dat oog. Waarmee je ziet de splinter. Splinter? Noem je dat een splinter? Je kan overal wel. Ja. Splinter. Ja. Die man die het geldt, die denkt misschien, ja hoor eens man, dat interesseert mij niet zoveel hoe jij erover denkt, maar voor mij heeft het geen enkele waarde of betekenis hoor. Maar jij zegt, splinter, jij houdt die splinter voor een balk. Jij zegt, ik heb geen gemeenschap met jou. Ik mag jou niet, ik wil jou niet. En ik gebruik het gebod van God. Gods gebod gebruik ik in mijn vuile handen als een soort machtsmiddel. Om jou een dreun te geven. Om jou op afstand te houden. Om een naaste die met mij door God geschapen is. Door God bij het leven gehouden wordt. Om die naaste een schop achterna te geven. Jij die die splinter ziet. In het oog van je broeder. Die voor jou als een balk is. Hè? Jongen, jongen. Een vraagteken zet je erachter, hè? Maar die balk, die in je eigen oog, ik, een balk, wat doe ik dan? Een balk? Hoe kan nou een balk in een oog? Ik heb het al meer gezegd, jaren geleden, het is gewoon een belachelijk iets eigenlijk. Iets wat een, ja, waar je al moet grinnen eigenlijk, een balk in je oog. Als je toch een balk in je oog hebt, dan zie je er niks meer. Hoe kun je dan nog een splinter zien bij een ander? Als je een balk in je oog hebt. Ja, ja, maar misschien denkt iemand en hoort het. Ja, nou begin ik het door te krijgen. Zou Jezus dan bedoelen eigenlijk met het hele stukje? Kijk eerst nou maar eens naar je eigen, dan naar een ander. Ja, dat zit er ongetwijfeld in. Maar daar houdt het niet mee op, mensen. Daar houdt het niet mee op. Zo halen we de valse rust in huis. Zo zeggen we, ja, je moet eerst naar je eigen kijken. Want dan bij je eigen de zaak in orde is, je tuintje gewiet. Dan kijk dan eens naar het onkruid bij een ander. Maar het gaat verder. Het gaat dieper. Want die balk in mijn oog, dat is juist mijn eigen gerechtigde ik. Dat ben ik vrome. Dat is mijn wetsvervulling. Dat is mijn beoordeling. Dat is mijn verstand waarmee ik zo makkelijk en goed de zaken op een rijtje kan zetten. Dat is de balk in mijn eigen oog. Die zie ik niet. Die merk ik niet. Waarom merk ik dat niet? Dat is mijn eigen ik. Daar heb je toch geen erg in? Alleen als pijn gaat doen, dan merk je er wat van. Maar anders merk je geen eens dat je kiezen in je mond hebt. Met eten is makkelijk, maar merk je dat er 5 vingers aan die hand zitten? Als er nou een afgaat of er doet er een zeer, dan zeg je ja. Nou ja, zo is het met die balk ook. Hè. Die balk, daar ben ik zo mee vergroeid. En dat er een balk nou niet in mijn oog hoort, maar dat er een balk hoort te zijn om op te staan en om een huis op te bouwen. En dat er een balk is waar een kruis van gemaakt is, waar de Heer Jezus Christus onder gelopen heeft. Dat, daar moet het heen. Hoe moet je nou tegen je broeder zeggen? Joh, ja, daar gaat de vrome, zou je dat nou wel doen? Doe het dan voor mij. Doe het dan voor mij. Als je dat niet voor de Heere doen kan, doe het dan voor mij. Joh, wat moeten de mensen nou wel niet zeggen? Of, ik ga nog een stapje verder. Zou je God kunnen ontmoeten? Zou je God kunnen ontmoeten zo, jongen? Meisje? Zou dat kunnen? Terwijl je daar, weet ik wat doet. Zou dat kunnen? Daar begin ik mijn naaste te kelen. Ja, langzaam. Daar gebruik ik het woord voor. Maar het woord werpt mijzelf aan de kant. En zegt, dwaas die je bent. Jij bent dicht bij de hel. Jij. Want je merkt de balk niet. Je merkt niet dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Om het verlorene, het veroordeelde, het afgeschrevene, het benedenmaatse, om dat op te rapen. Niet door ze te bekeren op onze manier, want we worden toch weer maatse mensen. Mensen die de maat halen. Maar juist om ze te leren dat in hem het oordeel wedergekeerd is tot gerechtigheid. Dat hij uit de dood herrezen is, ondanks het oordeel dat
alle Sanhedristen over hem uitspraken. Hij is uit het oordeel opgestaan. De balk. In het oog is dit. Dat ik moet aanvaarden. Ik heb geen rechten meer. Ik sta hier met mijn broer, mijn tweelingbroer Ezau. Ik, de verworpene, de verkoper van het eerstgeboorterecht. Ik ben die man die mijn broer wilde doden. Die zei, als mijn vader dood is, dan maak ik hem dood. Dan zal ik me wreken dat hij die eerstgeboorte zegen genomen heeft. Ik die al zo Jezus Christus naar het leven heb gestaan. Och, je zou zeggen, maar de gewone mensen hebben toch ook geroepen kruis? Ja, opgehitste mensen, wisten anderen wat ze deden. Maar het zwaartepunt van de zonde, van de ongerechtigheid, ligt bij mij, bij de vrome. En nou is maar één mogelijkheid. Dat die balk in het oog, die ik geen eens zie, dat ik geleid word tot hem die tot een oordeel in deze wereld gekomen is. Dan zal ik zien dat die vrome mens, die eigenwillige zondaar, die zegt, oh voorzichtig dominee, nee, dat zegt dat nou niet. Ja, een jasje trekken en zeggen, je hebt misbruik van gemaakt hoor, misbruik. Maar één weg om die ellendeling van de rampzaligheid te redden. Als die ziet hoe dat hij daar openlijk in Christus aan het vervloekte hout des kruises is gehangen. Dan zou die nog zalig kunnen worden. Maar anders niet. Dan ben je 1000 keer veranderd, bekeerd, gerechtvaardigd. Je gaat er onherroepelijk aan. Want Jezus Christus velt het oordeel over alle vlees. Een bijzonderheid, in het bijzonder mijn vlees. Je denkt misschien, ja man. Ja, ik heb wel eens gedacht, ik word gek. Word gek. Dat heb ik wel eens gedacht. Ik heb wel eens gedacht, ik weet helemaal niet meer. Gillen, schreeuwen, vluchten. Waarom? Omdat de waarheid eraan komt. De veroordeelde is de levende. En die zegt, kom jij eens hier. Ach, hoe moet ik tot mijn broeder zeggen. Joh, de balk is in mijn eigen oog. Die belet me alles. Ik heb eigenlijk geen naasten. Het zijn allemaal mensen die ik moet exploiteren en die ik moet gebruiken en die ik met het woord van God om de oren moet slaan en die ik op een afstandje moet houden. En daar heb ik mijn vraagtekentjes bij en bij hem heb ik mijn gedachten zo erover enzovoort. Weet je wat, kan pas, zo ligt dat voor mij. Ik heb het anders geleerd en ik heb dit. Gij geveinsde. Wat is een geveinsde? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hypocrisie, hypocriet, toneelspeler. Tja. Kijk, iemand die eigenlijk altijd anders is dan dat hij is. Werp eerst de balk uit uw oog. En dan zullen we kijken of er nog tijd overblijft voor die splinters. Eerst die balk. Welke balk? Jouw eigen vrome ik. Jouw hele bekeerdheid. Je hele mentaliteit. Je hele manier van doen. Van alles. Werp. Hoe moet ik dat doen? Ja, de Heere geeft het zijn minder dan in de slaap. Vergeef me dat ik dit nou zo even op deze manier uitleg. Hang me niet op aan een woord. Hoe moet je dat doen? Zo geveinsde. Bid, zegt de Heere.
In plaats van oordelen staat bidden. Tegenover oordelen staat bidden.
Ja, ik zou zeggen, die arme Levi, die kreeg het zomaar ineens. Volg mij. Ongedacht en onverwacht. Hij zat misschien helemaal niet te bidden. Nee, hij was misschien bezig de balans op te maken. Hoe het jaar geweest was. En zomaar kwam hij. Ja, zegt de Heer, dat is waar. Maar tegen jou zeg ik dit. Bid.
Waarom? Nou ja, oordelen, bidden. Oordelen, dat is veroordelen en beoordelen. Dat is jouw mening. Als je bidt, dan heb je geen mening meer. En als je nog een mening hebt, probeer dan maar tegen God te zeggen, Heere, verlos mij van mijn mening en laat de balk zichtbaar worden. In mijn eigen oog. Alsjeblieft, Heere God, bid. Staat er gewoon eens een bevel. Dan kun je zeggen, ja, wat de Heere Jezus zegt, dat zal doorgang vinden. Nou, dat zal de uitkomst wel bewijzen.
Maar tegenover het oordelen wordt gesteld de vragende mens. De mens die niet meer weet te bidden, te oordelen en ook niet te bidden gelijk het betaamt. Kan dat de balk uit je eigen oog werpen? Ja, er staat nog wat tegenover. Zoekt. Wat? En je was aan het wegen met de maat. Of iemand de maat had, ja of nee. Wie er niet de maat zoekt. Ik? Weet je wel wie ik ben? Ik ben Gamaliel. Ik ben Caiaphas. Ik ben de schoonvader. Ik ben Annas. Ik ben Nicodemus. Ik ben... Je bent niks. Zoek. Zoekt. Wat ben ik dan kwijt? Alles. Alles. Ja, maar bedoel je de buurman niet? Die afzetter. Die oppervlakkige man. Bedoel je dit? Nee, ik bedoel jou. Jou, expres. Die buurman zit wel goed. Laat die maar voor mij over. Het wordt tijd dat je je herinnert dat je een buurman hebt. Maar jij zoekt. Niet meer op de weegschaal. Maar zoekt hem die het leven is. En leef. Klopt. Wat kloppen? Kloppen, dat is wat anders dan kijken. De kijkende mens, die ziet de splinter. Hey, hij daar. Maar de kloppende mens, die is blind. Die loopt, je zou bijna zeggen, net als die mannen om het huis heen. Die kunnen de deur niet vinden. Overal kloppen. Nee, dit steen, dit steen. Help ons, kloppen. Is er uitkomst voor rechters die veroordeeld worden? Voor veroordelaars over wie het gericht komt? Nou, het is kantje boord, hoor. Het is kantje boord. Naar onze maatstaven gezien zou je zeggen, gaat de poort wijd open in de veroordeelde Christus. Gaat de poort wijd open voor het arme, het verachte, het onedele, hetgeen niets is. En gaat de poort hier wel goed dicht voor het volk. Voor het echte volk dan. Ja. Het is op het kantje af naar de mens gesproken. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Ja. Hij zal zalig worden. Maar het God behaagt dit woord in zijn leven in te branden. Telkens weer, totdat hij ook op de grond ligt. En zijn mond is dicht gedaan. En God ziet door het geloof, die overwint in zijn oordeel, die zijn lieve zoon naakt heeft laten hangen aan het kruis. En die daar die arme, dwaze heidenen met zijn heil bezoekt. En die daar verdraagt dat wetgeleerde, vrome mensen, dat ze zeggen, kijk, dat is nou het woord. Zo'n valse profeet, doorsteken. Als iemand een valse profeet, en het komt niet uit wat hij zegt, dan weet je dat is een valse Messias. Roei hem uit. Woord. En God verdraagt. O, dat wij toch zouden leren, gena, o God, gena. Want het is zo hard, ik kan het niet dichterbij brengen. Dat kan ik niet, voor mijn eigen ook niet. Maar het kan je overvallen. Dat het woord je aangrijpt. Gij, kom naar beneden. Kom naar beneden. Nou, maar jij was toch zo vroom, niet? Denk je maar. Jij was toch niet zo'n beoordelaar? Je was er nogal ruim in je oordeel. Ja, dat denk je maar. Maar als God tegen me blaast, dan gaat hij. Weg, weg. Bid dan, zegt de Heer. Bid dan. Laat je oordeel varen. Laat alles los. Want die het zegt, die leeft. Dat is niet een zedenpreker die ons een beetje opkomt knappen, maar die leeft. En die zegt, het is radicaal uit met jou. In Jezus Christus is het oordeel geveld. Kijk uit wat jij doet. Hou je aan hem. Toen mensen, wij leven niet meer in die tijd van 2000 jaar geleden, dat weet ik wel. Maar denk nou toch alsjeblieft niet, omdat je een grijs pak aan hebt en een licht hoedje op, dat wij niet zulke fariseeërs meer zijn en zulke. Denk dat toch alsjeblieft niet. En denk niet omdat je een radiootje in huis hebt misschien, dat je zegt, ja, dat wordt nieuws of zo. Maar zo fariseeërs zijn wij toch ook niet meer, en zoals vroeger, dat hoeft te gaan. Denk dat alsjeblieft niet. Want het mes van dit woord van de zaligmaker raakt ons. Ook al zijn we enigszins verlicht. Die fariseeën loopt misschien niet in het zwarte pak. Met een mooi licht pakje. Een mooi brilletje op. Tja. Hij praat met weerzin over die fariseeërs. Dat waren toch even eigengerechtigde mensen. En jij? En ik? Waar is je broeder? Heb je Gods aangezicht al gezien? Je tweeling? Ja, die is verworpen. Ja, wist Jacob dat? Weet u dat? God heeft gezegd. Dus je broer. O, ik hoop, het is geen aangename zaak, maar dat er telkens weer iets in ons leven komt van de kracht van dit heilige evangelie. Dan denk je wel, het is afgelopen. Dan denk je misschien wel, nou kan ik nooit meer, nee, nou kan ik niet meer. Ik, o, zo'n geraffineerde op, dat kan niet meer. Maar het is toch goed. Want de veroordeelde leeft. En hij zegt, mijn vrede geef ik u. Amen.